Welkom bij Connect. In Connect bespreken Judith, Jody en Jos van Cooper om de week het laatste nieuws in het communicatievak.
Welkom bij alweer aflevering 38. En vandaag gaan we het hebben over leiders met macht.
Yes, goeie. Nou ja, morgenmiddag, avond, voor wanneer je dit luistert.
Wij vroegen ons af gewoon deze week, hoe ga je nou om met dominante CEO's of directeuren met gezicht als PR-professional?
Ja, ik ben dadelijk wel heel benieuwd of jij wel eens op zo'n CEO gestuurd bent.
Ja, ik ben...
ik wel.
Ja.
Kleine cliffhanger.
Oeh, spannend. Spannend. Wat we ook gaan doen is iemand bellen die een boek heeft geschreven en een podcast heeft gemaakt over zo'n man. Ja. Over Christian van Tillo. Het boek De Belg. Dus dat is onze Belgast voor vandaag.
Ik vind dat overigens een
Belgast.
Belgast. Benoemd. Ik vind het overigens echt een toptitel. Gewoon De Belg.
Ja.
Niks meer, niks minder.
Ja, zeker. Gewoon lekker kort.
Ja.
Nieuws van de week. Wat heb jij gevonden deze week?
Ja, het stond ook al eventjes kort opgenomen in onze nieuwsbrief. Maar ik wil het even hebben over wat deprimerende cijfers.
Ah, dan ben ik blij dat jij die hebt genomen. Want ik heb die ook overwogen om dat ding te nemen.
Dat dacht ik al, maar...
Ik doe het niet.
Ik doe het wel. En ik heb ook wel wat vraagtekens erbij. Maar laten we eerst even, introduceren waar dit over gaat. Er is namelijk een onderzoek uitgekomen onder journalisten en PR-professionals. Volgens mij 300 journalisten, 200 PR-professionals. En daaruit bleek dat het eigenlijk bergafwaarts gaat als het gaat om de relatie tussen ons, PR-professionals en journalisten. 9 op de 10 journalisten heeft zelden tot nooit persoonlijk contact met een PR-medewerker.
Ja.
Als ik deze statistiek zo drop, wat denk jij dan?
Ik geloof echt helemaal niks van.
Ik las dat aantal en ik dacht echt, hoe is dit ondervraagd?
Ja, kijk. Ik snap dat als jij een PR-tool maakt, dat je het heel interessant vindt om onderzoekjes te doen over de relatie tussen journalisten en PR-mensen. Maar je weet gewoon één ding zeker. Je gaat geen eerlijke antwoorden krijgen van deze journalisten. Dit is niet de manier om dit te onderzoeken.
Nee. Ik was echt een beetje gefrustreerd, want ik dacht, weet je, het staat wel overal als kop. Ik vind het niet goed voor ons vak dat overal te lezen is.
Nee.
Ik denk dat een hoop mensen namelijk ook niet verder kijken naar wie zit er dan achter zo'n onderzoek. Nou, dat is in dit geval inderdaad een bedrijf wat voor tools zorgt om persberichten bijvoorbeeld te versturen.
Ja.
Daar ging het ook heel veel over. Hè? Dat is 82% van de journalisten kijkt minder dan 10 seconden naar een persbericht. En zij hebben dan toevallig de tool die dat persbericht flitsend en opvallend en weet ik het allemaal wel niet.
Terwijl het is gewoon een tool, niet meer, niet minder.
Precies,
toch?
Precies.
Als ik handig misschien, wij gebruiken een andere, dat doet het verder niet.
Nee, dat maakt helemaal niet uit. Het maakt helemaal niet uit. Maar inderdaad, ik geloof er echt geen bal van.
Kijk, wat ik wel geloof is dat de meeste persberichten in de prullenbak verdwijnen. Dat geloof ik wel.
Ja, maar dat is iets anders. Daar ligt ook zeker een taak voor ons als PR-professionals. Maar als ik denk als ik hier een rondje op de vloer ga doen, ik denk dat vandaag al iedereen wel eventjes een appje of een mailtje met een journalist heeft uitgewisseld.
Zeker. En als jij gewoon een krant openslaat en je gaat die bekijken, je gaat die lezen, dan zie je her en der echt wel dat de dingetjes ingestoken zijn.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dus, en het is een beetje, ja, ik snap het allemaal wel. Want journalisten willen natuurlijk altijd de indruk wekken dat ze het allemaal zelf verzonnen hebben. En wij zijn gewoon een bron, niet meer, niet minder. Moeten we ook niet te spannend over doen.
Nee.
En zij gaan over de vragen en wij gaan over de antwoorden. Zo is het gewoon. Ja. En je kan het heel ingewikkeld maken. Maar er staat altijd al spanning op. En eens in de zoveel tijd komt het weer op. En dan raken we allemaal weer gefrustreerd. En dan denk je, nou ja.
Nou, zoals ik nu.
Ja, ik neem het allemaal niet zo serieus, eerlijk gezegd.
Nou, okay. Ik ga jou volgen.
Laat gaan.
Ja. Oké. Okay. Hey, en jouw nieuwtje?
Nou ja, in het kader van ons onderwerp van vandaag ben ik even op zoek gegaan. Nou, kan ik nou iets recents vinden wat aardig is? En ik las op de site van Harvard Business Review wel een aardig stuk. Wat ook nog redelijk recent is, 3 dagen geleden verschenen. En het heet How Leaders Miscommunicate When Tensions Are High.
Mm.
Nou, je leert natuurlijk de echte leiders kennen wanneer het slecht gaat natuurlijk.
Ja,
ja. En dat artikel is best wel interessant. Zullen we wel in de show notes zetten dat je het helemaal kan lezen. Maar eigenlijk waren er een aantal dingen die met name angst voeden bij gedrag van leiders. Een van de dingen is dat te veel leiders alleen maar communiceren over succes. Dus als ze een update geven aan het hele personeel, dat het alleen maar gaat over de dingen die goed gaan.
Gloria nieuws. Ja.
En wat dan impliciet gebeurt, blijkbaar, volgens deze onderzoekers, is dat de omgeving, dus de werkomgeving, dan een soort verwacht dat er foutloosheid verwacht wordt.
Oh ja, ja.
Dat alles mag
goed
gaan.
Geen realistisch beeld.
Ja, dat er geen ruimte is voor kwetsbaarheid. Ja. En het verhoogt de druk en de angst voor falen. Nou,
daar kan ik wel in komen hoor.
Ja. Een ander ding is, het zijn het tweede punt is eigenlijk min of meer hetzelfde. Dus laat ik er vier van maken. Stilte of het ontbreken van updates kan angst ook verergeren. Dat je denkt van dat je gaat speculeren omdat updates van nieuws of zaken maar uitblijven. Van ja, hoe staat het er nou mee?
In koppertje wel, maar.
Ja, maar je moet ze de kost geven.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Leiders moeten streven naar openheid, zelfs als er geen nieuwe informatie te delen is. Dat is iets wat wij zelf ook wel proberen hoog te houden. Daarom hebben we een bi-monthly, die hebben we aanstaande maandag toevallig weer. Ja, de ene keer heb je gewoon meer te melden dan de andere keer.
Ja.
En alleen je moet hem wel altijd door laten gaan. Ja. Je moet niet denken van, we hebben
er
niks.
Er is vast niks.
Dus
nee.
Laat maar.
Nee.
Dus je moet op het moment altijd organiseren. Iets anders is het niet herkennen van prestaties van je team. Dus als mensen iets bereikt hebben, dat je daar wel erkenning voor moet geven. En als je dat niet doet en niet benoemt. En vooral de dingen benoemt die lastig waren, die overwonnen zijn. Ja, dan... dan kan dat demotiverend werken. Het zijn allemaal open deuren, maar het gebeurt.
Je ziet het in de praktijk wel heel veel.
En dat is met dit soort dingen natuurlijk altijd lastig. Als je het leest, denk je, what else is nieuw, maar organiseer het allemaal maar eens. En wat ook zo is, is dat wat een lastig iets is, is zeg maar emotionaliteit bij leiders. Aan de ene kant wordt van leiders verwacht dat ze evenwichtig zijn. Aan de andere kant moeten zij niet ijskoud zijn.
Kil, nee.
Kil zijn.
Ja, dus dat is een hele lastige
Dus als er iets gebeurt, dan moet je van de leider kunnen zien dat het hem iets kan schelen.
Ja, maar zonder dat hij overemotioneel wordt. Ja. Wat je natuurlijk in de praktijk ook wel vaak ziet.
Ja. Ja. Dus ik vond het wel interessant. En als je gewoon nadenkt over zo'n type Elon Musk of zo, en je zou dit soort dingetjes ernaast houden, dan ben ik wel benieuwd hoe hij hieruit komt.
Hoe hij scoort, ja. Ja. Ja.
Zo Christian van Tillo, waar we het straks over
hebben. Ja, nou, misschien kunnen we eens een paar van deze genoemde punten voorleggen aan Mark Koster. Ja, leuk. Hey, laten we doorgaan met het thema van vandaag. Je noemde het al kort in de intro natuurlijk, CEO's met macht. En ook eigenlijk hoe wij daar als professionals mee omgaan. Hoe we adviseren. Kunnen we nog wel adviseren of is het gewoon ook soms terugduwen intern, maar dan ook maar gewoon kijken wat er gebeurt? De eerste stelling is, het is essentieel dat CEO's een tegengeluid horen van de afdeling communicatie. Ben je het eens of oneens?
Ja, best wel een open deur. Natuurlijk ben ik het daarmee eens. De vraag is waarschijnlijk, waarom, hoe dan? Hoe krijg je dat voor elkaar? En hoe krijg je tijd en hoe krijg je aanzien? Ik denk dat dat veel meer de vraag is, want er zijn natuurlijk heel veel communicatieprofessionals die klagen over, ik heb geen zetel in de kamer, weet je wel.
Ja.
Of ik heb geen formele functie die hoog genoeg is. Ja, volgens mij moet je ook nadenken over, wat is je rol? En ik denk dat het gesprek daarover met leiders vaak ontbreekt.
Ja, eigenlijk, wat ik hierbij denk is, je moet het dak repareren als het mooi weer is, lees je wel eens.
Ja.
Dat wil zoiets zeggen als, het is goed om dit soort dingen met een CEO of een managementteam of wat dat ook is te bespreken op het moment dat er geen issue of crisis is. Ja. Maar gewoon regelmatig eens in te checken bij, welke rol spelen wij inderdaad en hoe gaat het nou eigenlijk? En stel dat soort van scenario planning doen met je leiderschapsteam.
Nou, heb je denk ik ook wel leiders. Het hangt een beetje vanaf welke types je tegenover hebt. Die dan zoiets hebben van, ja, ik heb wel andere prioriteiten op dit moment.
Ja, klopt. Ja.
Dus het is ook vooral de vraag van hoe. Dat hebben we natuurlijk bij onze opdrachtgevers ook. Van het belangrijkste voor ons is tijd in de agenda van de ander.
Ja.
Dus
ja.
Als je die tijd hebt, dan kan je het verschil maken.
Ja. Maar het gaat ook niet alleen maar om issues of crisis misschien. Hè? Dus het gaat ook om eigenlijk de dingen die je net zei. Van stel dat er een keer niet zoveel vreselijks te melden is. Hoe blijven we dan toch dat contact opzoeken met de werkvloer? En hoe organiseren we dat?
Ja, je wil gewoon een gesprek voeren over, hoe wordt jouw reputatie nou gevormd?
Ja.
wat het interessant maakt bij dit soort leiders, is het kwetsbare ego.
Ja.
Op het moment dat je het over bedrijf hebt, dan is het comfortabel, weet je wel. Want dan geven ze sturing aan, en leiding aan. Maar volgens mij is die kwestie ook wel om het over henzelf te hebben.
Ja, en zijn of haar leiderschapsstijl.
Ja.
Dan wordt het spannend
en
natuurlijk.
En hoe kom jij nou over op de ander? En hoe wil jij gezien worden? Met wie wil je praten? En wat maak je mee? Wat vind je lastig? En ik denk, als je die positie weet te bereiken, dat lukt echt niet altijd hoor. Maar
dat... heb je een voorbeeld van dat wel goed lukte bij iemand die wij ooit...
Ja, alleen het is natuurlijk niet gepast om hierover namen te spreken. Maar dan de aard van de gesprekken heeft vaak niet zo gek veel met ons vak te maken. Het zit er een beetje meer omheen. Zo van dat het iemand worstelt met veranderende status. Misschien eerst het leiden van een klein bedrijf, het leiden van een groot bedrijf. Komt van alles op hem af. Waar moet je daar wel mening over hebben, waar niet?
Ja.
En dan... Ja, wat je vaak ziet is dat je een hele terugtrekkende beweging krijgt. Dus dat mensen onzichtbaar worden omdat het allemaal te veel is. En dan krijg je bijna nooit meer terug. Dus dat is wel iets wat ik wel gezien heb.
En verschil tussen mannen en vrouwen? Is dat er nog?
Ja, denk het wel. Ja.
Ik denk het ook.
Ja, ik ben eerlijk gezegd meer mannen in deze rol tegengekomen uiteindelijk.
Ja, maar ja, mannen... dat klopt ook wel met de statistieken.
Ja, ook dat. De vrouwen die ik heb gesproken die in dit soort situaties zijn gekomen, die zijn er heel geleidelijk in gegroeid.
Ja.
En waar zij mee worstelen is veel meer van... voorheen was ik gelijkwaardige collega, nu ben ik de baas.
Ja. En hoe uit ik dat dan?
Ja. Hoe ga ik dan op de kist staan? Ja. Hoe kan ik dan aan iemand anders gaan vertellen dat zij moeten gaan doen wat ik van ze vraag?
Ja. Ja.
En 9 van de 10 keer is dat eigenlijk helemaal geen probleem. Alleen is dat iets wat heel hard genesteld is in dat hoofd.
Ja, dat zit in hun eigen denken.
En terwijl dat ze... al lang geaccepteerd zijn. Alleen, ja.
Dat... Ja, en ik denk ook een deel zelfonderschatting. Ik denk dat je dat bij vrouwen veel vaker tegenkomt dan bij mannen.
Ja, en bij mannen andersom.
Ja, precies. Overschatting.
Ja, dat zie je toch ook aan talkshowtafels. Ik ben mannen gaan gewoon zitten.
Ja.
En die denken, het komt wel goed.
Ja, ik heb geen idee waar het over gaat, maar ik lul gewoon een eind in de ruimte.
En te veel vrouwen die denken van, ja, heb ik nou wel echt het goede verhaal?
Ja.
Ja, dat is een punt, dat weten we. Jij had iets in je hoofd, zei je.
Ja, nou ja, net zei jij, het is niet chique om het over naam te hebben. Toen dacht ik, ja, fuck, dat is ook wel zo. Maar ik heb natuurlijk...
Ik heb de neiging om het altijd te doen, hoor.
Ik heb natuurlijk een tijdje in het voetbal rondgelopen. En ja. Ik denk, als het gaat over zelfoverschattende, egocentrische leiders... Ja, daar lopen er daar wel een paar van rond.
Ja.
Nou moet ik ook zeggen, het is niet altijd slecht om aanzien te creëren, denk ik, in een organisatie. Ze kunnen je... ook, zeg maar, je kan je ook aan dit soort type leiders wel optrekken. In de zin van, er staat wel iemand.
Ja.
Maar ja, op het moment dat het slecht gaat en je keert dan een beetje je rug toe naar een organisatie, ja, dan ben je mensen wel heel snel kwijt.
Ja,
ja, alleen...
ja, ik denk dat de sport echt wel een aparte wereld weer is. Ik heb ook iemand meegemaakt bij een of andere club. Die was ooit inspanningsfysioloog en die heeft wel eens wat boekjes geschreven en die liep daar toen rond. We noemen geen naam, maar goede verstaande weten over wie ik het heb. En hij worstelde heel erg met dat hij een totaal andere filosofie had dan zijn hoofdtrainer. Hij had enorm de behoefte om dat te uiten. En ik was dan bij het vorige bureau en toen vroeg hij van, ja, wat moet ik daar nou mee? Mag ik daarmee naar buiten, ja of nee? Ja, toen zeiden we toch van, ja, je bent wel in een bepaalde hoedanigheid in dienst.
Ja.
En als dit zo hardnekkig is bij jou, dan moet je weg.
Ja.
En dan moet je zelf je pad kiezen. Nou, dat heeft hij vrij snel gedaan.
Ja. Goed geluisterd.
Daar heeft hij naar geluisterd, ja. Maar ik weet niet of dat nou het beslissende moment was. Maar het heeft ongetwijfeld een klein beetje meegeholpen.
Ja. Hey, we gaan dadelijk natuurlijk eventjes bellen met Mark. Journalist voor onder andere Telegraaf. De journalistiek bestaat er natuurlijk deels om macht te ondervragen.
Ja.
Dat is best moeilijk. Zeker als die machthebber niet of nauwelijks mee wil werken.
Ja.
Maar doet de journalistiek er genoeg aan om dat te doen? Of gaat het ook gewoon om het sneller scoren en of misschien soms een eenzijdig beeld tekenen, omdat dat nou eenmaal lekker verkoopt?
Ja, ik denk dat het allemaal een klein beetje waar is, eerlijk gezegd. Ik denk dat die scoringsdrang, daar komen we straks wel op bij het gesprek over van Tillo. Dat is natuurlijk wel keihard aan de hand.
Ja.
En de macht bevragen gebeurt wel. Gebeurt er op zichzelf ook wel genoeg, denk ik. Alleen de vraag is met welk doel dat is. Of dat nog steeds waarheidsvinding is, wat het zou moeten zijn, in mijn ogen. Of dat het is om een bepaald verhaal neer te zetten, wat je toch al in je hoofd had.
Ja. Ja.
En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat met name bij allerlei misstanden, dat het steeds vaker gaat om het vooringenomen standpunt in te nemen. Kijk, als je dat hele gedoe bij die NPO vat, er was natuurlijk heel veel te doen om de onderzoeksopzet. En de onderzoeksopzet in de zin van de aantallen, weet je wel. En terwijl als jij goed luistert naar de bedoeling van dat onderzoek, dan ging het helemaal niet om die aantallen. Dan ging het er vooral om dat met al die dingen die gebeurd waren, dat daar geen flikker mee gebeurd was.
Ja.
Dat was het punt.
Ja, dat is dus het systeem is niet aangepakt. Ja.
Alleen wat je nu ziet, is er was ook weer een hoogleraar die voor Elsevier een stuk schreef deze week, dat het ging over de onderzoeksmethodiek en dan die aantallen, dat die veel te hoogronkend opgevoerd waren. Ja, waar ligt dat dan aan? Ik denk ook aan het onderzoeksteam zelf, hoe zij naar buiten getreden zijn. Want zij hebben zelf gezegd dat zo'n hoog percentage met deze zaken te maken had. Dat frame hebben ze zelf bedacht.
Ja, neergezet.
Dus dat vond ik ook niet zo slim. We zijn met z'n allen ook een beetje in deze mediawaarheid gaan geloven. Van stevige statements en huppakee.
Ja.
En het genuanceerde verhaal is kennelijk gewoon minder populair. En ik heb het idee dat we dat niet alleen media kunnen verwijten. Daar hebben we zelf ook debat aan. En we consumeren het ook. Want kennelijk klikken we het aan. Want anders wordt het niet zoveel gemaakt.
Ja, dat denk ik ook. Ja, ik denk dat we daar zelf ook een groot aandeel in hebben. En dan is het toch een beetje een kip-ei verhaal soms misschien. Hè? Waar start het een en wie kan het doorbreken? Dat is lastig.
Ik denk dat ook het nadeel is van online. Kijk, toen online niet bestond, toen maakte jij gewoon de krant en dan deed je lezersonderzoek eens in de zoveel tijd. Maar dan ging je natuurlijk redelijk fris en zonder de invloed van wat scoort, ging je te werk.
Ja.
Ja, en nu je kan het ook niemand verwijten. Want je krijgt elke keer die statistieken voor je neus en je ziet wat er scoort en wat niet. Ja, dan ga je daar natuurlijk gewoon op acteren. Dat is ook niet zo heel raar.
Nee.
En maar de kans dat er binnenkort uitgaat, lijkt mij vrij klein. Ja. Gezegd.
Een mooi bruggetje misschien naar de methodiek van Tillo en waar Mark Koster het allemaal over heeft.
Zeker weten. Zullen we maar eens gaan bellen dan?
Ja, laten we.
Je hebt een boek geschreven, De Belg. En bent ook een podcast met BNR, wordt nu gereleased. De eerste drie afleveringen staan online. Hoe kwam je erop om deze figuur te volgen?
Als de pers de macht controleert, maar de pers in zichzelf is een macht geworden, dan is de grote vraag, wie controleert die macht? En dat was eigenlijk een beetje de vraag die ik mezelf stelde bij Van Tillo. Je hebt toch aardig wat kranten en media in bezit, hè, tv, radio, en de kans dat nu dus ook nog RTL in de handen van DPG komt, dan kun je jezelf de vraag stellen van ja, is dat niet veel te groot en is het niet, heeft het, ja, wat zijn de tentakels daarvan? Dus dat was de reden om eraan te beginnen.
Het concept macht, wat spreekt jou daar zo in aan?
Nou, ik vind als media in zichzelf een macht worden, dan is natuurlijk niet zo best. Want dan is de controlerende taak wordt dan ondermijnd.
Mm-hmm.
Als de journalistiek bezig moet zijn om zijn eigen baas te controleren, dat is een beetje zonde van de tijd. Dus gaat het er natuurlijk om de macht die wij moeten controleren, dat die zuiver op de graad is. Ja, ik constateer dat bij DPG natuurlijk niet helemaal zo is. Omdat er sommige verhalen niet in de krant staan, die er wel in hadden moeten staan. En Van Tillo soms ook ingrijpt om zijn eigen, vooral zijn eigen geldelijke positie te verbeteren. Dus dan vind ik dat te groot gegroeid is. En in dat opzicht vind ik het wel belangrijk om de macht dan te controleren.
Ja.
Ja. Interessant, want eigenlijk een klein akkefietje rondom jouw uitgever illustreert dit wel een beetje. Hè?
Precies, die advertenties, hè? Toch? Dat
ja.
Doe je
ja. Ja, nou ja, dat redacties of hoofdredacteuren dwepen altijd natuurlijk met dat commercie en redactie strikt gescheiden zijn. Ja, iedereen die wel eens in de buurt van bestuurskamers verkeert, weet eigenlijk wel dat dat gewoon niet helemaal waar is.
Kijk, het pijnlijke aan bij DPG is dat ze, en dat is echt wel een beetje gênant, dat ze ook nog doen als een soort hoede van de journalistiek zijn. Vooral in coronatijd, toen had Van Til een hele grote mond over, ja, je moet bij ons komen, want wij doen niet aan fake news. En eigenlijk is dat gewoon een soort PR-tekst die helemaal de waarheid niet dekt. En in coronatijd zag je ook dat bijvoorbeeld Pieter Kok, hoofdredacteur van de Volkskrant, dat zat ook in het boek, dat hij dan eigenlijk gewoon op Radio 1 zegt van, ja, we moeten met één man achter de regering staan, want er zijn zoveel wappies en gekkies om ons heen. Wij gaan nou wel even het verhaal vertellen. Dan denk ik ook van, het is je taak helemaal niet om dat te doen. Je taak is om de regering te controleren. En ja, ik ben zelf enorm voor vaccineren. En mensen die het niet doen, denken van, je bent niet goed bij je hoofd. Maar dat zegt natuurlijk niet dat je niet kritisch mag zijn. En dat je niet gewoon goed naar Maurice de Hond moet luisteren. Ook al zit daar misschien onzin in. Hè? Je moet de regering niet omarmen. Je moet je altijd kritisch volgen. Of je nou links, rechts of in het midden bent. Je ziet gewoon dat zij zelf dus een soort... ja, meeregerende club zijn geworden. Ja, dat is natuurlijk heel, heel bijzonder. En dat zag je dus ook met die kwestie, met die advertenties. Ja, dan wringen ze zich in allerlei bochten en de gelegenheidsargumenten om maar uit te leggen waarom ze die advertentie dan niet plaatsen, hè, zoals in België, of wel plaatsen. En dan zetten ze er heel erg een soort zwaailicht bij van, nou, beste lezer, dit is allemaal onzin, moet je niks van geloven.
Even voor luisteraars die dit niet weten. Jouw uitgever die had een campagne om het boek in de etalage te zetten gemaakt. En had een aantal advertenties op de achterkant van kranten, van DPG-kranten, ingekocht. Al lang van tevoren. En dat werd kort van tevoren werd even gezegd dat er in Nederland althans, dat er andere adverteerders waren die even wat meer betaald hadden. En dat daarom het feest niet doorging. Nou ja, toen heeft jouw uitgever, als ik het goed begrijp, heeft een brief op hoge poten gestuurd dat het allemaal niet kon. En toen ineens stonden de advertenties er wel. Het stond bijvoorbeeld in het Algemeen Dagblad een hoofdredactioneel commentaar zo van... bij ons is de scheiding tussen commercie en redactie super strak. En daarom mag deze advertentie er ook zijn. Wat natuurlijk redelijk gek is gezien de voorgeschiedenis. Vat ik het zo goed samen?
Ja, maar goed, ook, en wat feitelijk ook onjuist is dat ze zegt dat Van Til nooit ingrijpt, want dat stond er ook in. Dat is gewoon feitelijk onjuist. Wat je dus ziet met DPG en vooral bij die hoofdredacteuren, dat zijn geen hoofdredacteuren meer. Dat zijn gewoon marketingzuilen voor dat bedrijf geworden. En dat zie je met zo'n Rennie, wat een schat van de mens is. Maar ja, die typt dat dan op. En dan zie je ook dat Kees van der Laan, die ook een soort tegengeleide had gemaakt. Hè? Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Trouw had die advertentie ook geplaatst. Ja, en dat wordt helemaal gruizig. Want die man, die heeft dan in 2016, toen die affaire Smeet speelde. Hè, dat was de voeg van Tiller dus aan drie hoofdredacteuren van Trouw, Van der Laan, Volkskrant, Remark en Parool, Ronald Okhuizen. Vroeg die jongens... Ja, we hebben hier een grote affaire. Jaak Smeets, dat was een beetje de superhoofdredacteur van DPG. Ja, die heb ik uitgegooid vanwege grensoverschrijdend gedrag. Maar wil je er alsjeblieft niet over schrijven? Ja. Een soort omerta werd er afgekondigd. Nou, er werd geen letter over geschreven. Dan kun je de vraag stellen, nou ja, is die man bekend genoeg? Maar in dezelfde weken stond in het Volkskrant wel een verhaal over grensoverschrijdend gedrag. Bij van een of andere Belgische theaterdirecteur die niemand kende.
Ja.
Dus dat komt dan 7 jaar later uit. En dan zegt die Van der Laan, ja, ik wist dat niet. Ik heb nooit een bevel gekregen. Het is gewoon een leugen. Dat lijkt je dus op die minister ooit in Irak. Hè, die tanks die hoorden je schieten. Er is hier geen oorlog, er is niks aan de hand. Ja, die man is ook weg daar. Ik vind het ongekend. Ik vind het ook ongekend dat zo'n trouwredactie dan niet zegt... Kees, wat ben
waar
je
ben
met
je mee bezig?
Hand, gekkie? Ja, zeg je dit allemaal?
Want je zei het net, hè, dat zelfreinigend vermogen lijkt verdwenen te zijn. Hoe is die trend, denk jij, ontstaan? Hoe zijn we zover gekomen, om het even zo te zeggen?
Nou ja, je bent zover gekomen omdat Van Til natuurlijk eerst zich heeft gemanifesteerd als de redder van de journalistiek in Nederland. Mm. Wat natuurlijk een geweldig narratief is. Ik geef toe, en dat is zeker waar, dat Van Til een geweldige man is. Die al die troep die het was. En al die slecht georganiseerde krantenredacties. Hè, met Apex dan had je dat bij PCM en later bij Wegener. Had je Micom. Daar waren gewoon roofridders. Die hadden de boel daar helemaal leeg geroofd en leeg getrokken. Dus het was ook wat tijd voor. Verse, strakke wind, Amerikaans geleid. Prima, dat is goed. Maar dat is helemaal doorgefokt en doorgegaan. En dat maskeerde zich tijdens coronatijd. Toen iedereen een abonnementje nam. Iedereen zat thuis, had een beetje geld af, want ging niet naar het café. Dus nam een moment op die kranten. Maar dat is gewoon ook ingezakt. Hè? Dat zie je ook aan de kijkcijfers bij Op 1. Dat is gewoon weg. Dus de need-to-know noodzaak voor die kranten en die website is weg. En wat je dus ziet, is dat ze nu op een niveau zijn aangeland. Dat ze met labmiddelen, hè, dus de Chinese walls tussen inhoud en commercie, ja, daar wordt aan geknabbeld. En niet alleen, zoals ik al beschrijf, met af en toe dat van Tillo ja, zegt van, nou ja, ik wil dat er niet in hebben, zoals bij de morgen gebeurde. Maar ook met bijvoorbeeld die algoritmes die de clickbait wordt gestimuleerd, dat kunnen ze ontkennen, maar is gewoon waar.
En nu heb jij het gezegd met dit boek en met die podcast. En nu gaat er wat gebeuren.
Ja, wat denk je?
Heeft dit zin, denk je?
Nou, het gebeurt ook al wel wat. Hè? Want als je dan bijvoorbeeld in België, was ik dan nu bij de buren, dat is zo'n debatcentrum daar. Nou, dan zie je gewoon dat die mensen na de afloop, als ik dit dan zo hard zeg, ik kom eens naar je toe en zeg, ja, natuurlijk heb je gelijk, ja. Maar ja, dat zo gaat dat hier.
Maar wat is er voor nodig? Want het klinkt een beetje alsof de mensen op de vloer zich zouden moeten organiseren op een bepaalde manier.
Dat doen ze ook wel. Kijk, deze week bij Brabants Dagblad zijn er dus journalisten die wel zeggen, we hebben hier geen zin meer in. Hè? Die Karin Smolders die dat zit, die zat eerst bij de Stentor. Nou, als je het boek leest, dat is grensoverschrijdend gedrag voor de record aangetoond. Dat is beter opgeschreven, zeg ik met alle respect, dan de stukjes over Matthijs van Nieuwkerk en Tom Egbers, wat heel veel off the record was. En niet, dit is verifieerbaar. Aan. Die mensen kun je allemaal bellen, dan kun je allemaal zeggen, wat is hier gebeurd? Nou, die mensen beschrijven dus een totale angstcultuur, een cultuur waarin je dus niet kon zeggen wat je vond. Nou, en de baas van alle bessen, die stuurt dus nu die hele regiotak aan en heeft van nu, en dat is echt heel cynisch, dus de vrouw die heeft benoemd, die ontslaat hij. En nu zegt hij in een persbericht, we moeten een meer open cultuur doen. Ja, joh, dat is wat Poetin zegt. We moeten meer democratie hebben.
Mark, dus één stapje terug even. Hè? Want toen Van Tillo kwam, toen lagen een aantal titels gewoon ook financieel qua organisatie op apengapen. Hij komt daar dan binnen. Klopt. en brengt de boel op orde. Je kan er alles van zeggen, maar dat functioneert dan op een bepaalde manier. Als gevolg daarvan heb je nu een soort van businessmodel wat tot op een bepaalde hoogte functioneert, maar natuurlijk ook best wel kwetsbaar is. En steeds weer commerciële input nodig heeft. Hoe kom je hier nou uit? Zodat je toch een goede journalistieke moris hebt met wel die onafhankelijkheid? Of is dat een utopie in zo'n markt als dit?
Dat is als wij dus als overheid, want daar moet het aan beginnen. Als wij bijvoorbeeld zo'n fusie of zo'n overname van RTL toestaan. Ja, daar staan we toch echt zelf bij. Dus dat moet je niet toestaan. Je moet zeggen dat niet mogelijk. En je moet ook eigenlijk eisen dat als bijvoorbeeld dat independent, als die dan stukjes op het AD heeft, hè, en die independent woordvoert, nou, ik beschrijf het in het boek, die dan ook als neutrale bronnen, dat moet gewoon bijstaan. Deze bronnen zijn onderdeel van dit bedrijf. Dus je moet dan ook gewoon eerlijker zijn in je intenties. Kijk, als je zegt, we zijn een commercieel bedrijf, we hebben het hartstikke zwaar, we moeten geld verdienen, want anders kunnen wij onze echte journalistieke plicht niet doen. Dat vind ik een goed verhaal. En dat vind ik ook nog wel wat voor te zeggen.
Heb jij een voorbeeld, wellicht in het buitenland of binnenland, waarbij je dit al wel heel goed vindt gaan?
Dit is toch wel een Noordwest-Europees probleem. Hè?
Okay.
Dat die kranten zijn natuurlijk allemaal in handen van een paar families. En wat je dus ziet, is dat die families, en dat doet Van Tillo slim, die zeggen dan, ja, Google en Facebook en Netflix, de grote meer, die zijn gevaarlijk voor ons. Maar dat is natuurlijk ook een geweldig gelegenheidsargument, want hij wil dus eigenlijk gewoon feitelijk zijn eigen Google of Facebook worden hier in Nederland. Dus ja, ik vind Google en Facebook en dat die advertentiemarkt zo dicteren, vind ik ook erg. Maar dat zegt niet dat we dan met dezelfde middelen hier onze eigen Google en Facebook moeten gaan creëren. Nee, laten we dan het zuiveren maken en zorgen dat er bijvoorbeeld een stichtingsbestuur komt die toeziet op dat die commercie en redactie, dat dat strikt gescheiden blijft. Maar ja, Van Tillo heeft daar absoluut geen boodschap aan. Als je het boek ook leest, dan zie je ook dat hij daar eigenlijk... Hij wil geen arbeiders zelfbestuur. Hij wil geen journalisten die bepalen wat hij met zijn geld moet doen. Kijk naar hoe die bonusregeling bij de Volkskrant. Daar wordt hij gewoon razend. Ja, sorry vriend. Dan moet je een bedrijf beginnen in onderbroeken of in zuivelproducten. Daar kun je lekker doen waar je zin in hebt. Maar in de journalistiek werkt dat niet zo. Hij heeft ervoor gekozen om in dit vak actief te zijn. Dan krijgt hij de voordelen en ook de nadelen. En dan moet hij maar tegen kunnen. Dus
heb je meegekregen?
Hij hoort ervan om kritiek te krijgen. En hij hoort ook om keihard te worden tegengesproken. Want als dat niet gebeurt, dan bepaalt hij straks hoe wij moeten denken en opereren. Moet je niet willen.
Nee.
Moet je gewoon niet willen. Hoe langer het boek uit is, hoe
meer verbaasd je raakt. Verbaasd
ik er eigenlijk over word.
Ja.
Nou, dat is te horen, want in de podcast klonk je aanmerkelijk rustiger nog. Maar nee, ik snap wat je zegt.
Dat ik nu dus nu in Brabant...
dit zie gebeuren.
Omroep Brabant is hier dus gewoon. Ja. En dat die Karine, dat is dus een protégé van dat hele denken. En toen ik heb die vrouw aan de lijn gehad. En die ging gewoon keihard zeggen, het is allemaal niet waar. Ik zei, Karine, het is wel waar. Dus ze leven ook in hun eigen ijdele lucht van dat ze goed bezig zijn. Maar ze ontwrichten dus wel wat. En dat is interessant eraan.
Ja.
Jack, waarvan akte?
Waarvan akte, inderdaad.
Dankjewel, Mark. En succes met...
Oké, ik ga nu verder.
Ja.
Dankjewel. Doei. Hoi.
Zo.
Dat was je grotere kwartje en je krijgt ongeveer 3000 euro terug.
Ja, nou ja, en het zit hem hoog. Ja. Zacht uitgedrukt. Ja.
Kijk, je hebt verhalen waar je het gewoon niet mee eens bent. En het frame waar de Volkskrant tijdens corona indook, daar was ik het gewoon niet mee eens. Maar dat zijn wel redactionele keuzes op zich.
Dat stelt Mark ten twijfel. Of dat redactioneel is of dat...
Ja, maar ja, wat het belang daarachter precies is, daar krijgen we dan ook niet helemaal vat op. Ik kan me voorstellen dat als mediabedrijven een bepaalde omvang hebben, dat er inderdaad zo'n stichting of iets anders, dat er een onafhankelijk orgaan is, dat in de gaten houdt. En dat je gewoon ook moet laten zien wat je daarin in doet.
Ja.
En hoe dat dan precies moet, weet ik niet. Ja, het lijkt me eerder gezegd een overheidstaak.
Maar dat weet ik niet.
Dat is ook weer ingewikkeld. Want
dan krijg je dat de overheid de journalistiek controleert. Nee, dus laten we daar maar niet aan beginnen.
Daar heb je gelijk in.
Staatsmedia.
Daar heb je gelijk in. Maar wie dan wel? Hoe vorm je zo'n stichting? En hoe zorg je er dan voor dat onafhankelijk wordt?
Ja, dat is een hele... Ik denk dat dat een hele spannende positie is om in te nemen. Maar toch inderdaad een soort van... een journalistieke raad die wel bescherming kent, maar die zich daar wel dus over uit kan spreken. Ja, het is ingewikkeld. We hadden het in het begin natuurlijk over macht en CEO's en hoe wij daar vanuit onze rol mee omgaan. Dat is binnen een bedrijf echt weer heel anders dan binnen een journalistiek bedrijf.
Ja, wat binnen dit journalistieke bedrijf nog speelt, is dat het businessmodel zo ongelooflijk kwetsbaar is. Ja. En dat die Van Tillo gewoon een manier gevonden heeft, waardoor die het rendabel gekregen heeft.
Ja. Het is toch interessant op welk punt, want dat klopt inderdaad, denk ik, wat je zegt. Maar je vergroeit dan een soort van met je eigen succes, denk ik.
Ja.
En dan zie je niet meer wanneer het tijd is om weer een stapje terug te doen.
Ja, dat zie je natuurlijk in algemene zin ook bij als macht toeneemt. Dan worden dit soort dingen over het algemeen niet beter.
Nee.
Alleen mijn hoofdvraag ten aanzien van die journalistiek is heel simpel... Is er een businessmodel mogelijk in Nederland of de Benelux, laten we het niet te groot pakken, voor media dat rendabel is en waarbinnen onafhankelijke journalistiek kan bestaan?
Ja.
Misschien is het antwoord ook wel gewoon nee. Maar dan moet je veel zuiverder zijn over voor welk deel dat dan niet geldt. Ja. En dan moet je heel oprecht zijn over je samenwerkingen en principes.
Ja, dat is wat
hoe
Mark
dingen
natuurlijk ook zei.
Organiseert.
Ja.
Ik denk dat het moet zijn. En hij heeft wel gelijk met Follow the Money. En de correspondent doet dat bijvoorbeeld ook. Dan krijg je keurig netjes... aan het einde van het jaar krijg je een soort van jaarverslag van... waar is jouw geld heen gegaan? Ja. Waar hebben we dat dan uitgegeven? Ja. Dat vind ik ook wel goed.
Maar je zou ook nog iets dus... op de werkvloer, wat zeg maar op dagelijkse basis... een controlerende functie... Interessant.
Een redactie lijkt me ook een lastige werkomgeving. Ook al omdat... verslaggevers zijn die niet eens. Dus die zijn buiten, die zijn niet op de redactievloer, maar elders. Dus dat zijn onafhankelijke figuren die zich nergens wat van aantrekken.
Ja.
En dan heb je de mores van de redactievloer zelf. Dat is soms totaal anders. Ja, ik weet het niet. Gaat wel zien. Ik ben er moe van.
Nou ja, het was leuk. Het was interessant om het aan te horen.
Hij heeft een hoop namen genoemd.
Zo. Dus wij begonnen nog heel netjes met laten we geen namen noemen. Maar Mark trok daar niet.
Ja, maar wij hebben andere belangen.
Absoluut.
Nee, ik bedoel, hij is journalist, dus hij mag namen noemen waar hij wil. Als hij er zelf achter staat, dan is dat... Is het helemaal prima? Dat is ook zijn verantwoordelijkheid. Absoluut. Niet van ons.
Absoluut.
Toch? Ja, gaan wij voor clickbait? Of mag dat niet van Mark?
Nou, als we daar open en transparant over zijn, dan is dat geen probleem.
Moeten we hem appen. Is goed. Nou, fijne luisteraars, tot over 2 weken.
Yes.
Zijn we weer terug.
Dank voor het luisteren.